De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 16:30 voor u voor kandidaat Van Vught. En op zondag 22 maart gaat om 10:00 in een doopdienst voor dominee G.A. van den Brink. En 'smiddags om 16:30 dominee W.J. van den Brink. De bediening van de Heilige Doop is aangevraagd door Han en Marianne Kleppen voor hun zoon Elon. En door Wijneke Kandri voor haar zoon Niek. De doopbediening zal volgende week zondag plaatsvinden in de morgendienst. En we maken u alvast attent op de komende gemeenteavond, donderdag 26 maart om 20:00 s'avonds. Voor alle data geldt Deo Volente. Dan de dienst der offeranden. Deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste is voor de diaconie. De tweede collecte bestemd voor de kerk. En de derde voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij luisteren vanmorgen naar een gedeelte uit de brief aan de Hebreeën, waar het woord van God zegt dat Christus in zijn lijden gebeden heeft met roepen en tranen. En die gebeden van Christus vinden we ook in de psalmen. Bijvoorbeeld psalm 69, we zingen nu vers 1. Ik roep mij moe in deze jammerstaat, mijn keel is hees, zij is van droogte ontsteken. En daar ik hoop op God mijn toeverlaat, schrei ik mij blind, mijn ogen zijn bezweken. Psalm 69, vers 1. Na het lezen van de wet zingen we Psalm 40, vers 4. En ook volgens de brief aan de Hebreeën zijn dat woorden van Christus toen hij in de wereld kwam. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Psalm 40, vers 4, na de lezing van de wet. En stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van onze God en de samenvatting zoals onze Heere Jezus Christus die gegeven heeft. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. bidden wij om de opening van het woord en de verlichting van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Dank u, Heere, dat wij tot u mogen komen met vrijmoedigheid. Dat u zelf ons uitnodigt. Dat er een open toegang is aan uw genadetroon. En Heere, daar hebt u zelf voor gezorgd. Dat is iets wat op geen enkele manier door onszelf gedaan is. En hoe kunnen wij ooit uw naam genoeg prijzen? Dat u ons uw Zoon, uw enige geboren Zoon gegeven hebt als onze hoge priester. Dat hij in deze wereld gekomen is en zichzelf gegeven heeft als een offer. Hoe hij in alle dingen zich geheel gehoorzaam aan u heeft overgegeven. Niet omdat het voor hemzelf nodig was, maar voor ons. Om ons die open toegang te geven tot u. Zodat wij nu vrijmoedig tot u mogen komen. En Heere, dat nodig was. Dat Christus dat deed, wijst ook aan hoe erg het met ons gesteld is. Heer, wij verootmoedigen ons voor uw aangezicht, omdat wij van onszelf onheilig zijn, bevlekt met zonden en nooit in staat om te naderen tot u in uw heiligheid, in het licht van uw schoonheid en heerlijkheid. Heer, moeten wij verteren door onze onheiligheid en onze zonde. En u had alle reden om ons voor altijd bij u vandaan te sturen. En toch doet u dat niet. En ook deze morgen mogen wij weer hier samen zijn. U laat ons uw evangelie verkondigen. En Heere, wij danken en prijzen uw naam daarvoor. En wij bidden ook. Zegen de prediking van uw woord. Ook deze morgen, open uw woord, open onze harten, opdat wij gehoorzaam worden. Opdat wij gehoorzaam worden aan Christus, als hij zegt, kom tot mij, volg mij. En mogen we ook zo in die weg, hier steeds meer op hem gaan lijken. Om gehoorzaam te zijn aan uw geboden, om ons over te geven aan uw wil. Zoals ook Christus zelf volkomen gedaan heeft. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. En mogen we ook zo leren om anderen lief te hebben, zoals Christus ons lief gehad heeft. Om onszelf te geven aan anderen, zoals hij zich aan ons gegeven heeft. O Heilige Geest, wij bidden u, geef ons liefde. Geef ons blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Wij steeds meer het beeld van Christus gelijkvormig mogen worden. Gebruik ook deze morgen daar de prediking van uw woord voor. En mag ook zo uw licht uitstralen uit ons leven, vanuit deze gemeente ook, naar buiten toe. Trek onze harten naar u toe, maar ook door ons leven, door ons getuigenis, anderen van die u niet kennen, die vervreemd zijn van u, Heer. U zoekt het verlorene. Mag zo ook door uw genade ons leven zo zijn, dat door ons, verlorenen, u leren kennen. Wij bidden ook in het bijzonder om uw kracht, als er zoveel opkomt tegen de prediking van uw woord, tegen de gehoorzaamheid in ons hart. Geef ons kracht als de duivel ons aanvecht, ons van u wil vandaan houden met twijfels, met leugens. Als er tegenstand is vanuit de wereld, als het offers vraagt om u gehoorzaam te zijn, En ook hier als telkens ons eigen vlees, ons zondige hart, ons van u wegtrekt. En daarom bidden wij, Heilige Geest, dat u door alles heen breekt en het woord in onze levens, onze harten, kracht laat doen. En als een zaad laat zijn, dat vruchten van geloof en bekering voortbrengt. Heer, wij bidden voor hen die rouw met zich meedragen. Korter, met tijd geleden misschien, of al langer, in de ogen van anderen. Maar het kan iedere dag weer voelen als nieuw en levend. En daarom bidden wij, geef u troost in verdriet. Geef uitzicht op u, op de Heer Jezus Christus, dat Hij in alle omstandigheden voor ons genoeg mag zijn, met zijn genade, met de vertroosting door zijn woord en Heilige Geest. Wij bidden u voor onze kinderen. Heer Jezus, u hebt gezegd, laat de kinderen tot mij komen. En hierom mogen ze tot u komen. Behoed ons als ouders dat we een obstakel, een verhindering voor hen zouden zijn. En mogen onze kinderen ook gaan houden van de Heer Jezus, hem liefhebben, omdat hij zoveel van ons houdt. Wij bidden ook voor het onderwijs dat onze kinderen mogen ontvangen op school. Dank u voor de mogelijkheid van christelijk onderwijs voor onze kinderen. En wij bidden ook, mag dat zo blijven. Zegen hen die onze kinderen lesgeven. Met wijsheid, met liefde. Mogen ze voorbeelden zijn voor onze kinderen. En een richtingwijzer naar de Heer Jezus. En ze dingen meegeven om met hun leven u te dienen. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. Bewaar en vermeerder uw kerk. En dank u dat uw kerk over heel de aarde verbreid is. Dat overal, ook deze dag, uw woord gepredikt mag worden. En dank u ook dat we veel mogen leren van, juist ook in deze tijd, nu de wereld steeds meer een dorp wordt, dat we veel mogen leren van christenen uit andere landen. Mogen we zo samen met alle heiligen steeds meer mogen leren verstaan van de breedte en lengte en de diepte en de hoogte van de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Zegen de verkondiging van uw woord overal, deze wereld. Heer, breid uw koninkrijk uit en dank u ook dat op zoveel gebieden in deze aarde ook uw woord vrucht draagt en mensen komen tot de Heer Jezus Christus. Maar Heer, ga ons ook niet voorbij hier in Nederland, maar uw woord zo lijkt te stuiten op de hardheid van harten. Op onverschilligheid, afvalligheid. Heer, denk ook in uw oordeel, aan uw genade. En zegen uw woord, ook deze morgen voor ons. Wij bidden nu voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. Geef ze volharding in het lijden. Zegen hun getuigenis. Wij bidden ook voor hen die vervolgen en die haten. Mogen ze uw zegening ontmoeten in christenen en mag uw liefde hun leven veranderen. Wij bidden voor uw volk Israël. Ook als nu overal weer de haat tegen uw volk de kop opsteekt. Heer, bewaar uw volk. En wij bidden ook, breng uw volk tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Hun Messias, hun koning. En maak uw belofte waar, Heer, dat heel Israël zalig zal worden. Heer, zo zijn onze ogen op u geslagen. Hoor ons genadig in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. De schriftlezing deze morgen is de brief aan de Hebreeën. Wij beginnen in hoofdstuk 4, vers 14 en wij lezen tot hoofdstuk 5, vers 10. En de tekst voor de preek is hoofdstuk 5, vers 7 tot en met 10. Dus Hebreeën 4, vers 14 tot en met 5, vers 10 lezen wij. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, toch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offert gaven en slachtoffers voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelver zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die door God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden en is door God genoemd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot zover de schriftlezing. Zoals gezegd, de tekst voor de preek is vers 7 tot 10 van hoofdstuk 5. En het thema voor de preek is: Christus is onze gehoorzame hoge priester. Drie aandachtspunten. Als eerste de gehoorzaamheid die Christus leerde. Als tweede de zaligheid die Christus brengt. En als derde de weg van de gehoorzaamheid die Christus ons wijst. Dus Christus is onze gehoorzame hoge priester. In de eerste plaats de gehoorzaamheid die hij leerde. Als tweede de zaligheid die hij brengt. En ten derde de weg van de gehoorzaamheid die hij ons wijst. En ter inleiding op de prediking gaan wij uit een ander gebed van Christus zingen. Psalm 31. Daar komen onder andere de laatste woorden van Christus uit. Hè? In uw handen wil ik mijn geest. Wij zingen van die psalm. Vers 7, vers 8, vers 11 en vers 12. Dus Psalm 31, vers 7, vers 8, vers 11 en vers 12. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. Christus is onze gehoorzame hoge priester. En dan in de eerste plaats de gehoorzaamheid die Christus leerde. Gemeente, er staan een paar vreemde dingen in onze tekst. Misschien hebt u het ook al gedacht toen wij de tekst lazen. Vers 8 staat, Christus heeft gehoorzaamheid geleerd. Nou, als jouw vader of moeder tegen jou zegt, het wordt tijd dat je eens gehoorzaamheid leert. Nou, dat zouden we nogal kunnen begrijpen. Maar moest Christus gehoorzaamheid leren? Was hij dan eerst ongehoorzaam? Hij was toch zonder zonde? Ja, Christus was zonder zonde en toch moest hij gehoorzaamheid leren. En in vers 9 staat dat Christus geheiligd is. Was hij dan niet heilig daarvoor? Ja, Christus was heilig. En toch moest hij geheiligd worden. Hoe kan dat? Om dat goed te begrijpen, moeten we letten op het verband waarin onze tekst staat. Het gaat hier over Christus als hoge priester. Jongens en meisjes, misschien hebben we het woord toch vaak gehoord toen we de Bijbel lazen. Verschillende keren werd het woord hoge priester genoemd. En jullie weten wel wie de hoge priester was. He, dat is die man met zo'n, had van die hele mooie kleren aan. Hij was de belangrijkste priester en zo'n mooie mantel van hemelsblauw. De kleur van de lucht als de zon schijnt en er geen wolken zijn. En onder aan die mantel had hij van die gouden belletjes. En over die blauwe mantel had hij een heel mooi kleed van geborduurd van witte draden en paarse en blauwe en rode draden. En daarop had hij weer een borstlap met hele mooie edelstenen. En op zijn hoofd een witte hoed met een gouden plaat erop. Dat was de hoge priester in het tabernakel. Nou, en deze Hebreeënbrief zegt, Christus is ook een hoge priester. Maar een nog veel mooiere, een veel betere hoge priester dan Aaron. Aaron had zonde. En daarom moest hij ook altijd voor zichzelf een offer brengen. En Aaron is weer gestorven. Toen werd zijn zoon hoge priester. En die stierf ook. En toen werd zijn zoon weer hoge priester. Het ging maar door. Maar Christus is een unieke. Een volmaakte hoge priester. Hij is zonder zonde. Hij hoeft geen offer voor zichzelf te brengen. En hij sterft ook nooit meer. Hij is opgestaan uit de dood. En hij leeft voor altijd in de hemel. Er hoeft nooit meer een nieuwe hoge priester te komen. Want Christus is de allerbeste, de volmaakte hoge priester, voor altijd. En deze brief noemt dat, die zegt, Christus is een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat hebben we twee keer gelezen, in vers 6 en vers 10. Nou, Melchizedek was een koning en een priester uit de tijd van Abraham. Nou, en hoe dat precies zit met Melchizedek, dat legt deze brief uit in hoofdstuk 7... Daar kan ik nu niet op ingaan. Maar in ieder geval betekent dus die orde van Melchizedek betekent dat Christus een unieke, een volmaakte hoge priester is. En dan kom ik bij het woord geheiligd in vers 9. Geheiligd betekent ingewijd. En toen Aaron werd aangesteld als hoge priester, werd hij ingewijd. Vanaf dat moment was hij hoge priester. Christus is ook hoge priester geworden. Hij werd ingewijd doordat hij gehoorzaamheid leerde. Christus kan die unieke, die volmaakte hoge priester zijn, omdat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. Dus dat is het verband waarin onze tekst staat. Christus is een unieke, een volmaakte hoge priester en hij is dat geworden doordat hij gehoorzaamheid leerde. Maar wat is dat dan, gehoorzaamheid leren? Nou, stel je voor dat je ergens op kamerbezoek gaat, hè, waar een baby geboren is. Nou, dan vraag je bijvoorbeeld aan de vader of moeder, hoeveel weegt jullie kindje? Of moet ze veel huilen? Maar je vraagt niet, is ze gehoorzaam? Dat weten die vader en moeder nog niet. Of een baby gehoorzaam is, dat moet nog blijken. Gehoorzaamheid is niet iets wat je wel of niet hebt, maar wat je in praktijk moet brengen. Dat moet je leren. En dat is ook met veel meer dingen zo. Bijvoorbeeld bergbeklimmen. Je kunt een boek lezen met allerlei instructies over bergbeklimmen. Hoe je met al die spullen moet omgaan, die touwen en hoe je je moet gedragen met het weer enzovoort. Maar daarmee kun je nog niet zelf bergbeklimmen. Dat moet je in de praktijk leren. Pas als je die top van die berg bereikt hebt, dan heb je laten zien dat je echt kunt bergbeklimmen. Dan heb je bergbeklimmen geleerd. Nou, zo heeft ook Christus in heel zijn lijden moeten laten zien dat hij gehoorzaam was. Iedere stap van zijn lijden is als het ware een nieuwe berg die hij moest beklimmen. Iedere keer weer moest hij nieuwe gehoorzaamheid leren. Laten zien dat hij helemaal gehoorzaam was aan de wil van zijn vader. Tot aan de allerhoogste berg. De berg Golgotha. En hij moest gehoorzaamheid leren tot aan de dood. De dood van het kruis. En vers 7 zegt dat Christus die gehoorzaamheid geleerd heeft in de dagen van zijn vlees. En vlees betekent hier meer dan dat Christus echt mens was. Want nu is Christus in de hemel, hij is nog steeds mens. Maar die dagen van zijn vlees, die zijn nu voorbij. Vlees betekent hier zwakheid, sterfelijkheid. Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 3 dat Christus gekomen is in de gelijkheid van het zondige vlees. Christus nam de gevolgen van de zonde op zich, alle zwakheid en sterfelijkheid, zonder zelf te zondigen. Hij werd ons helemaal gelijk, om helemaal in onze plaats te kunnen staan. En hij kwam niet ergens wonen in een mooie villa met een mooi zwembad waar je een rustig, makkelijk leven kan leiden. Nee, hij werd een man van smarten. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een worm en geen man. Hij werd helemaal wat wij zijn. Vlees. En dat hoewel hij de zoon was, zegt vers 8. En daar klinkt verwondering in door. Als ouders wil je kinderen lijden besparen. Maar je wilt niet dat je kinderen lijden. Maar God zond zijn enige geboren zoon in de wereld om het allerdiepste lijden te ondergaan wat maar mogelijk is. Hij gaf zijn zoon over om als een vervloekte te sterven voor de zonde. En Christus was helemaal gewillig om zijn vader te gehoorzamen. Hij was de zoon van God en toch heeft hij zichzelf vernietigd, zegt Filippenzen 2. En al die goddelijke voorrechten legde hij als het ware af voor een tijd en hij nam de gestalte aan van een dienstknecht, een slaaf. De allerhoogste koning wordt de allerlaagste slaaf. En hij werd gehoorzaam tot de dood, ja, de dood van het kruis. De levende God, die is de allerergste dood gestorven die wij mensen konden bedenken. Zo ver ging Christus gehoorzaamheid. Dat heeft hij moeten leren. Gehoorzaamheid tot aan de dood van het kruis. Maar hoe kon Christus dat doen? Gehoorzaam zijn. Hoe kon hij dat oneindig moeilijke werk doen? Lijden en sterven voor onze zonden. Hij is maar vlees. Zwak. Kwetsbaar. Het is niet zo dat Christus dat al even kon doen, omdat hij toch God was. Nee, hij was vlees, zegt onze tekst. Dus hoe kon hij dan toch die gehoorzaamheid volbrengen? Alleen biddend. Hij leest vers 7. Die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende. Heel het leven van Christus was een leven van gebed. Dat begon bij zijn doop. Dat schrijft Lucas 3. Als Johannes de Doper Jezus gedoopt heeft, dan komt de Heilige Geest uit de hemel. De stem van de Vader. En Lucas schrijft dat gebeurt terwijl Jezus bad. Of later Lucas 6. Als Jezus zijn discipelen kiest. Dan heeft hij eerst heel de nacht gebeden. Hij kan die keuze alleen maar goed maken als hij die nacht heeft gebeden. Of door zijn meisjes, jullie kennen dat verhaal wel, dat Jezus over het water naar de discipelen toe komt lopen. Midden in de nacht. En weten jullie ook waar Jezus dan vandaan komt? Wat hij dan gedaan heeft? Markus 6 staat het. Dan heeft Jezus eerst de hele avond alleen gebeden. Alleen biddend kan Jezus de weg van de gehoorzaamheid vinden. Ja, de evangelie geeft er nog veel meer voorbeelden van. Heel het leven van Jezus was een biddend leven. En dat wijst op zijn intieme relatie met zijn vader. En misschien heb je het wel eens. Het kan eens gebeuren dat jouw vader of moeder zegt tegen jou dat je iets moet doen. Bijvoorbeeld helpen bij de vaat of de kamer opruimen. En dat je eigenlijk geen zin hebt. Maar ja, het moet. Je vader of moeder zegt het. Dus ja, dan doe je het maar. Maar als je zelf mocht kiezen, ja, dan zou ik het echt niet doen. Maar bij de Heer Jezus was het anders. Hij wilde dat werk wat zijn vader hem gegeven had, heel graag doen. Met heel zijn hart. Maar hij is maar vlees. Hij is zwak. Hij kan dat niet in eigen kracht, met zijn eigen inzicht. En hij wil alleen doen wat de Vader wil. Maar daarom heeft hij het gebed nodig. Zijn Vader moet hem de weg wijzen. Zijn Vader moet hem iedere keer de kracht geven die hij nodig heeft. Alleen biddend kan Jezus gehoorzaamheid leren. Ja, dat geldt voor heel zijn leven. Maar in de tekst gaat hij toch vooral over het einde van Jezus' leven. Er staat, Jezus bad tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Jezus bad met de dood voor ogen. En hij deed dat met sterke roeping en tranen. Nou, dan moet u vast denken, Gethsemane. Het is nacht en Jezus komt daar in die tuin. Straks wordt hij gevangen genomen. Om gekruisigd te worden. En hij begint droevig en zeer beangst te worden, schrijven de evangeliën. De angst voor de dood grijpt hem aan. U hebt vast eens gelezen over christelijke martelaren die zingend en heel rustig gestorven zijn. Maar Christus kan zo niet sterven. Hij voelt het gewicht, het volle gewicht van Gods toorn tegen de zonde van heel de wereld. En hij zelf kent geen zonde. En als God heeft hij een heilige afschuw van de zonde. Maar hij wordt tot zonde gemaakt. De zonden van de wereld worden op hem gelegd. En hij zegt tegen de ziel, hij is hier dus geheel bedroefd tot de dood toe. Hoe kan Jezus dat oneindig diepe lijden op zich nemen? Hoe kan hij Gods heilige toren dragen over onze zonden? Hoe kan hij zijn vader gehoorzaam zijn? Hoe kan hij de zaligmaker van de wereld zijn? Alleen biddend. Biddend en smekend met sterke roeping en tranen. En Jezus valt op de grond. Hij worstelt met zijn vader. Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En vader, als het even kan, bespaar mij dit lijden. Ik ben maar vlees. Maar niet zoals u wilt. Zoals ik wil, maar zoals u wilt. En zo leert Jezus gehoorzaamheid. En Lucas schrijft, hij, zijn zweet werd als grote druppels bloed. En in zware strijd zijnde, bad hij des te ernstiger. Alleen biddend, smekend, met sterke roeping en tranen, kan Jezus de wil van God volbrengen. En zo is het ook als hij als een vervloekte aan het kruis hangt. Die dikke duisternis. Alle mensen lachen hem uit. Ze bespotten hem. En zijn discipelen hebben hem allemaal in de steek gelaten. En wat nog erger is. Zijn vader heeft hem verlaten. En waar moet Jezus heen? Met zijn nood. Hoe kan hij gehoorzaam zijn? Alleen biddend en smekend. Met sterke roeping en tranen. En mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Roept hij uit. En als Jezus sterft, is dat biddend en roepend. En Jezus, roepende met grote stem, zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Biddend tot het einde. Zo leert Jezus gehoorzaamheid. De weg die hij moet gaan is oneindig zwaar. En steeds is die bezoeking er. Kies maar een makkelijkere weg. Houd ermee op, dit is veel te moeilijk. Onmogelijk vol te houden. Christus is tot het uiterste op de proef gesteld. Maar Goddank, hij zondigde niet. Hij gaf zich helemaal over aan zijn vader. En hij wilde het werk dat zijn vader hem gegeven had, helemaal afmaken. Hij leerde gehoorzaamheid. Door te bidden, te smeken, met roepen en tranen. En dat is ons behoud, onze redding, onze zaligheid. Dat brengt ons wel als tweede aandachtspunt. De zaligheid die Christus brengt. Die gebeden van Christus, die zijn verhoord. Het vers 7 zegt aan het eind. En verhoord zijnde uit de vrezen. Maar, zeg je misschien, klopt dat wel? Is Christus al echt verhoord? Want hij bad tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En toch stierf hij. Is hij dan wel echt verhoord? Ja, Christus stierf en toch heeft zijn vader hem verhoord. Want hij is door de dood heen uit de dood verlost. Nou, Jezus kende de schriften. Psalm 16. Gij zult mijn ziel in de hel, in het graf, niet verlaten. U zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. En daarop vertrouwde hij. En daarom kon hij ook al voor zijn dood voorzeggen dat hij weer zou opstaan. En God verhoorde hem toen hij overwinnend opstond uit de dood. Hij is dood geweest, maar nu leeft hij in alle eeuwigheid. En door de dood heen werd Christus geheiligd, ingewijd als hoge priester. En zeker dat lijden en sterven, heel zijn leven, hoort bij zijn werk als hoge priester. Maar pas bij zijn opstanding werd helemaal duidelijk dat Christus die volmaakte, die unieke hoge priester is. En toen is hij ook binnengegaan in het volmaakte hemelse heiligdom, om daar zijn bloed te brengen bij zijn vader. En toen was het offer dat hij als hoge priester heeft gebracht helemaal klaar. Dat Griekse woord voor ingewijd, dat lijkt op het woord wat Jezus gebruikt aan het kruis. Het is volbracht. En daarom zegt dus vers 9, en geheiligd zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Zaligheid. Kijk weer naar die hoge priester. Die hoge priester, die werkt in de tabernakel. En als je in de tabernakel ingaat, kom je eerst in het heilige. Alles is daar van goud. Prachtig. En dan hangt daar een heel mooi, dik, zwaar gordijn. Het voorhangsel. Ook weer met die mooie, witte, rode, paarse en blauwe draden. En achter dat voorhangsel is het heilige der heiligen. Er staan twee engelen van goud, heel eerbiedig voorover. Ook wel nieuwsgierig, denk ik. En daaronder staat de ark van goud. De ark van de Heere. Daar woont de Heere. Die tabernakel betekent dat God woont bij de mensen. En dat is zaligheid. Dat God bij de mensen is. Dat God bij ons woont. Maar in die hele mooie tabernakel, daar mag je niet zomaar even naar binnen gaan. Alleen de priesters mogen in het heilige komen. En in het heilige der heiligen, daar mag alleen de hoge priester komen. Maar één keer per jaar. Op grote verzoendag. En dan moet hij bloed meenemen van een offerdier. En dat bloed, dat bracht reiniging en verzoening. En daardoor mocht die hoge priester bij God komen in het heilige der heiligen. En laat zien, wij kunnen niet zomaar bij God komen. Alleen met een offer. En God is heilig, hij is rein. En wij zijn zondig, we zijn onrein. Wij passen helemaal niet bij God. Onze zonde roept Gods toorn op. Gods heiligheid is als een vuur dat alles wat zondig is verteert. Wij kunnen nooit zomaar bij God komen. En toch wil die heilige God bij de mensen wonen. Dat kun je zien aan die tabernakel. En door het offerbloed kan dat. Door het bloed is er vergeving, verzoening. En dat is zaligheid. Dat wij door het offer weer bij God mogen komen. En dat God bij ons is. Maar ja, bij die tabernakel moest je hoge priester dat ieder jaar weer opnieuw doen. Ieder jaar opnieuw met een offer. Het heilige, de heilige binnengaan, verzoening doen. Want het bloed van die dieren, dat kan de zonde niet echt wegnemen. Die offers, die waren een voorbeeld van wat Christus zou gaan doen. En hij is de unieke, de volmaakte hoge priester. Hij was een echt mens, net als wij. En daarom kan hij ook hoge priester zijn, voor ons, voor andere mensen. Maar Christus bracht geen offer van dieren. Hij offerde zichzelf. En dat hoefde hij niet voor zichzelf te doen, want zelf had hij geen zonde. Nee, hij stierf in de plaats van zondaren. Zoals dat offerdier stierf in de plaats van de offeraar. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En zijn offer was volmaakt. Want hij was zijn vader, volmaakt gehoorzaam. Met de volkomen liefde van het hij leerde, gehoorzaamheid. En de hoge priester in het tabernakel, die bracht het bloed in het heilige der heiligen. Maar Christus bracht zijn eigen bloed in de volmaakte tempel bij God in de hemel. En daardoor is Gods toorn weggenomen. Daardoor is er volkomen verzoening en volkomen reiniging. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En deze brief, Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 10 vers 14, met één offer heeft Christus in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En daarom is er nu in en door Christus een vrije toegang tot God. Wij mogen naderen met vrijmoedigheid. Dat is zaligheid. Door Christus mogen wij weer bij God komen. Geen dik gordijn dat ons tegenhoudt. Doet u dat? Met vrijmoedigheid tot God naderen. Daar niet vrijpostig. Wij komen tot de Heer als zondaren die de dood verdiend hadden en toch het leven krijgen. We komen ootmoedig, maar toch ook vrijmoedig. Want Christus heeft de weg geopend. Door Hem kunnen wij tot God gaan. Bij God zijn. Dat is zaligheid. En door Christus is ook de dood geen straf meer op de zonde. Maar een doorgang tot het eeuwige leven. Het eeuwig leven. Altijd bij God zijn. En als Christus terugkomt, dan breekt de volle vrede en zaligheid aan. En wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Heel de schepping zal dan rein zijn. God woont dan weer helemaal bij de mensen. En Johannes ziet daar een visioen van. Openbaring 21. Hij ziet het nieuwe Jeruzalem van God neerdalen uit de hemel. En hij hoort een grote stem. Zie, de tabernakel van God is bij de mensen. Dat betekent niet dat er een nieuwe tabernakel komt. Maar dat wat die tabernakel betekende, dat is dan helemaal vervuld. God woont bij de mensen. Heel de schepping is altijd één groot heilige der heiligen. Geen onreinheid meer. Volkomen. Ons geluk vinden in God. Ons voor altijd in Hem verblijden. God is bij ons. En wij zijn bij God. Dat is eeuwige zaligheid. Door Christus. Onze gehoorzame hoge priester. Dat was ons tweede aandachtspunt. We komen bij het derde punt. De weg van de gehoorzaamheid die Christus ons wijst. Voor wie is die eeuwige zaligheid? Nou, vers 9 zegt het. Voor allen die hem gehoorzaam zijn. Christus zelf leerde gehoorzaamheid. En hij brengt zaligheid voor degenen die hem gehoorzaam zijn. Zonder gehoorzaamheid staat u buiten de zaligheid. U bent onrein door uw zonde. En Gods toorn rust op u. U kunt niet bij hem komen. Maar God heeft gezorgd voor een offer. Christus gaf zichzelf als een offer voor onze zonde. Hij gaf zich over in de dood om ongehoorzame zondaren het leven te geven. En dat goede nieuws laat God verkondigen. Ook nu weer. Als u gehoorzaam uw vertrouwen stelt op het offer van Christus, ontvangt u eeuwig leven, eeuwige zaligheid. Johannes zegt dat. Hè? Wie de Zoon heeft, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, eeuwige zaligheid. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. En gehoorzaamheid betekent dat er een bevel is. En stel je voor dat je moeder tegen je zegt: Als je het leuk vindt, mag je op mij een boodschap doen in de winkel. Nou, als jij dan zegt, nou, daar heb ik niet zo'n zin in, doe het niet, ben je niet ongehoorzaam. Het was geen bevel. Maar als jouw moeder zegt, ja, ik heb nu zelf geen tijd, jij moet voor mij nu naar de winkel gaan. Als je dan nee zegt, ja, dan ben je ongehoorzaam. Want jouw moeder zei, het moest. Nou, zo is het ook met het evangelie. En Jezus zelf zegt: bekeer u en geloof het evangelie. Jezus zegt niet, nou als u wel interesse hebt in religie, dan is misschien bekering wel een aardige optie voor u. Of de Heere mocht u maar nog eens bekeren. Nee, bekeer u en geloof het evangelie. Het is een bevel en de Bijbel staat vol met zulke bevelen. Kus de Zoon op dat hij niet torent. Heden, zo gij een stem hoort, verhard uw hart niet. Het evangelie komt met het bevel van geloof en bekering. En is het een van beide. Of u gehoorzaamt. En u ontvangt eeuwig leven. Eeuwige zaligheid. Of u bent ongehoorzaam. En de toren van God blijft op u. Maar het evangelie zegt meer. Christus, hij beveelt niet alleen om gehoorzaam te zijn, maar hij geeft zelfs die gehoorzaamheid. Het evangelie laat zien dat Christus spreekt met macht, met gezag. En daar zit Levi, zijn tolhuis, zijn geld, zijn leven. Maar dan komt Jezus voorbij. Hij kijkt Levi aan. Volg mij. Twee woorden maar. Levi gehoorzaamt. Hij staat op. Hij laat alles achter. En hij gaat met Jezus mee. In de synagoge is een man met een verdorde hand. Zijn hand is lam. Hij kan er niks mee. Maar Jezus zegt. Steek uw hand uit. En die man gehoorzaamt. Het woord van Jezus heeft leven, geeft leven, geeft kracht. Of Lazarus, hij ligt dood in het graf. Het ontbindingsproces is al begonnen. En u hoort niet, de steen wordt weggerold. Maar dan is er het woord van Jezus. Lazarus, kom uit! En Lazarus gehoorzaamt. Hij wordt wakker. En hij komt naar buiten. Het is niet zo dat Christus het mogelijk heeft gemaakt dat wij zalig kunnen worden en dat wij het dan moeten afmaken met onze gehoorzaamheid. Christus is geen halve oorzaak van eeuwige zaligheid. Hij is een hele oorzaak van eeuwige zaligheid. Hij zendt zijn woord en zijn geest uit. Hij zorgt ervoor. Door zijn Heilige Geest, dat het woord in uw leven kracht gaat doen. Dat u gaat luisteren, dat u gehoorzaam wordt. Hij zorgt ervoor dat u gaat beseffen dat u een zondaar bent. Dat de toren van God op uw leven rust. En hij zorgt ervoor dat u met al uw nood, met al uw zonde, vlucht naar Christus. Maar ja, als je nou die gehoorzaamheid zo weinig hebt, of misschien wel helemaal niet merkt in je eigen leven, als je juist merkt dat je hart ongehoorzaam is, dat die weerstand tegen God zo diep in je zit, en dat je die gehoorzaamheid ook niet zelf kunt maken, wat dan? Moet je dan maar wachten? Wachten? Wachten als je weet dat er eeuwige zaligheid is. Wachten als je weet dat Gods toren op je leven rust. Kijk naar Christus. Hij wijst de weg van de gehoorzaamheid. Hoe kun je gehoorzaamheid leren? Met bidden en smeken. Met sterke roeping en tranen. O God, verlos mij uit de nood. Verlos mij uit de nood van mijn onbekeerlijkheid. De nood van mijn ongeloof. Van mijn ongehoorzaamheid. Van de hardheid van mijn hart. En zet u biddend onder het woord van Christus. Dan zal de Heilige Geest de gehoorzaamheid in uw hart werken. Roep de Heere aan in de dag van uw benauwdheid. Hij zal u horen. En u helpen. Ja, niet omdat u zo gehoorzaam bent. Maar omdat Christus gehoorzaamheid geleerd heeft. Heer Jezus, niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet de tranen die, niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden gij alleen. En het opbestaat, het is voor allen die hem gehoorzaam zijn. Voor iedereen is er bij Christus eeuwige zaligheid. Het enige wat God vraagt is dat u hem gehoorzaamt. Dat u zich aan hem overgeeft. Dat u zich laat zalig maken. Zich met God laat verzoenen. Dat u luistert naar de stem van Christus. En die stem, die leer je alleen maar verstaan als je biddend, smekend, roepend tot hem vlucht. Alleen zoals Christus gehoorzaamheid leerde, zo kunnen ook wij gehoorzaamheid leren. En gehoorzaamheid leren, dat duurt een leven lang. Christus moest gehoorzaamheid leren in het lijden. Maar christenen moeten dat ook. Deze brief, die Hebreeënbrief, is geschreven aan een groep christenen die veel moesten lijden voor hun geloof. Andere mensen lachten hen uit en van sommigen werden hun spullen afgepakt en weer anderen kwamen in de gevangenis terecht. Het was voor hen niet makkelijk om echt christen te zijn. En dat is nog steeds zo. Het is niet makkelijk om echt als christen te leven. Misschien merk jij dat ook wel. Als je uitlachen op je werk, geintjes maken, bijvoorbeeld je broodrommel wegpakken als je aan het bidden bent. Of ze stellen moeilijke vragen waar je geen antwoord op weet. Van die moeilijke dingen, de Bijbel en zo. Misschien ligt u wel uit in uw familie, omdat u zondag niet op een verjaardag komt, omdat u naar de kerk wilt gaan. Zomaar wat voorbeelden. Maar is er altijd nog die strijd van binnen met de duivel, met je zondige hart, waar je soms zo moedeloos van kunt worden? Wat heb je eigenlijk aan het geloof als je er zo'n moeilijk leven van krijgt? Deze brief geeft daar antwoord op. Vraag je je af of het geloof wel zin heeft als je er zo veel om moet lijden? Kijk dan naar Christus. Hij is de unieke, de volmaakte hoge priester. En door hem is er eeuwige zaligheid. En die belijdenis over Christus als hoge priester, die moet je vasthouden, zegt deze brief. Want zonder hem is er geen zaligheid. Dan ben je verloren. Wat gelezen, hoofdstuk 4, vers 14. Leest u maar mee, waar we onze schriftlezing begonnen zijn. Hebreeën 4, vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. We kunnen zeggen, blijf gehoorzaam aan Christus. Blijf je aan hem vasthouden. Maar ja, hoe moet dat dan? Hoe kun je aan Christus gehoorzaam zijn in dat lijden als je helemaal niet tegen dat lijden bent opgewassen? Als je geen kracht hebt om de strijd te winnen. Misschien nog een tandje bovenop. Kom op, hou vol, je kunt het. Nee, deze brief zegt opnieuw, kijk naar Christus. Hij weet wat het is om maar vlees te zijn. Hij weet wat het is om door het uiterste door de duivel verzocht te worden. En hij kan jou daarin te hulp komen. Nou, als je iets ergs mee maakt, is het fijn als mensen met je meeleven. Dat te merken, dat zijn je denken, voor je bidden. Het is fijn als mensen niet van die goed bedoelde, goedkope adviezen geven. Maar als je met iemand praat die echt precies hetzelfde als jou heeft meegemaakt, dat is toch anders. Dat gaat veel dieper. Zulk meeleven doet je nog veel meer goed. Want zo iemand die kan echt met jou meevoelen wat jij meegemaakt hebt. Nou, zo is het ook met Christus. Vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Doch zonder zonde. Als je in je nood tot God roept, het lijkt wel of er geen antwoord komt. Christus kent dat ook. En mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. Als de weg te moeilijk lijkt, die last te zwaar om te dragen. Christus kent dat ook. Ik ga te grond, de vloed is mij te groot. Als de duivel je wil verleiden tot zonde en je trekt. Het is zo verleidelijk om toe te geven. Christus kent dat ook. Hij is net als jij verzocht geweest. En hij voelt met je mee. Hij kan jou nieuwe kracht geven. Nou, hoe krijg je die kracht? Nou, kijk weer naar Christus. Hoe leerde hij gehoorzaamheid? Biddend en smekend. Alleen biddend kun je die kracht vinden om in het lijden gehoorzaam te blijven. Vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Christus zal jou alles geven wat jij nodig hebt om hem gehoorzaam te zijn, als je het biddend vraagt. Zonder hem kun jij niets doen. Maar in hem en door hem is er alle kracht die jij nodig hebt. En de weg naar de heerlijkheid, die gaat door het lijden heen. Dat was zo voor de Zoon van God. En het is ook zo voor de andere kinderen van God. En onderweg komt het aan op gehoorzaamheid. Iedere keer weer moeten wij nieuwe gehoorzaamheid leren. Iedere keer weer is er een nieuwe berg die beklommen moet worden. Zo'n berg waar je als een berg tegenop kunt zien. Zo'n berg kun je alleen biddend beklimmen. Alleen biddend kun je iedere keer weer nieuwe gehoorzaamheid leren. En zo volbrengt Christus zijn kracht in jouw zwakheid. Je hebt niets in jezelf, maar alles in hem. Onze gehoorzame hoge priester. Ja, en onze gehoorzaamheid is natuurlijk nooit zo volmaakt als die van Christus. Maar al onze gebreken en al onze ongehoorzaamheid zijn bedekt door zijn volmaakte offer. En wij gaan achter hem aan. Deze brief zegt, hij is de overste leidsman en de voleinder van ons geloof. En Calvijn zegt, dat gaat wankelend. Zoals wij achter hem aangaan. Hinkend, soms zelfs kruipend. Maar, zegt hij, het is genoeg als we iedere dag een stukje verder komen. En als je zo biddend de weg van de gehoorzaamheid gaat, dan zal de Heere jou rijk belonen. Ja, niet omdat jij dat wel verdiend hebt met jouw gehoorzaamheid, maar omdat Christus dat verdiend heeft met zijn gehoorzaamheid. Hij zal je thuisbrengen bij zijn vader en jouw vader. Aan het einde van je leven zal hij zeggen: goed gedaan, trouwe en gehoorzame dienstknecht. Ga binnen in de vreugde van je Heer. Eeuwige zaligheid. Amen. Wij zingen Psalm 22, vers 12. Gij die God vreest, gij allen, prijs de Heer. Psalm 22, vers 12. Laten wij danken en bidden. Leer ons, o Heere, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken onze gedachten. Heer, als we iets beluisterd hebben van hoe u biddend, roepend, smekend, met tranen, gehoorzaamheid hebt geleerd om zo onze hoge priester te zijn. Heer, mag de uitwerking daarvan zijn dat wij u gehoorzaam zijn. Zou ik aan u voor zulk een bitter lijden mijn hart niet wijden? Dank u, Heer, voor uw evangelie van het lijden en sterven van uw lieve Zoon. Wij bidden zegen, de verkondiging van uw woord, ook van deze morgen. Als we maar nog zo weinig hebben kunnen zeggen over de diepte van uw lijden, over de grootheid van uw liefde, over uw ontzagwekkende heiligheid en uw genade. Maar kom, Heer, met uw Heilige Geest en zegen uw woord. We bidden ook, ga met ons mee als we van hier weggaan. Geef ons een goede zondag. We bidden om uw zegen, de dienst van middag. Zegen ook kandidaat Van Vught, als hij hier mag voorgaan. Geef hem uw Heilige Geest in het spreken en de gemeente in het luisteren. We bidden nu voor de broeders van de kerkenraad. Zegen het werk wat ze hier mogen doen. Mogen ze doen ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Zegen dominee Van der Brink met zijn gezin. Zegen zijn werk hier. Opdat uw naam alle eer mag ontvangen in het werk wat u voor ons gedaan hebt en wat u ook doet in ons en in uw gemeente. Heer, hoor ons genadig en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 86. Een gebed om gehoorzaamheid. Leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 6. Wij gaan heen biddend om de zegen van de drie enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.